Goed, alles moet het nu doen. Oké, we gaan weer verder. Kijk, het bord is mooi schoon. Dus alles werkt. We gaan naar 2 Korinthe 11. Want daar hebben we vorige keer hebben we die hele lijst doorgenomen. 2 Korinthe 11 van Paulus met het lijden. En we zijn hier volgende week ook nog met dat stukje wel bezig. 2 Korinthe 11. En ik lees het nog even om er weer even een beetje in te komen. 2 Korinthe 11 vers 21. 22. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad Abrahams? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen. En hier gaat het om. In arbeid overvloediger. In slagen uitnemende. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen in 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal. In gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite. In waken menigmaal. In honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Het is een enorme lijst, hè? Zeer gedetailleerd. En we hebben vorige keer gezien dat hij nog veel meer meegemaakt als wat wij hier lezen. Veel meer. Ja? Het is niet allemaal. Lucas heeft het opgeschreven in Handelingen. En Paulus geeft zijn verslag van de tijd tot aan. Tot aan dat hij in Korinthe in Handelingen 18 was. Dus hij heeft nog vele dingen meer meegemaakt. Het is een unieke lijst, ja. En waarom zou die nou zo gedetailleerd zijn, ja? Want we hebben natuurlijk nog meer lijstjes van Paulus. In 2 Korinthe 4, of 1 Korinthe 4, laten we eens kijken. Dan zien we ook dat hij over zijn vervolgingen spreekt. Kijk, in 1 Korinthe 4 zien wij in vers 9 staan. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en der engelen en der mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, gij zijt wijs in Christus. Wij zwakken, gij sterken. Gij heerlijken, maar wij verachten. Dan zegt hij sarcastisch, hè? Het is ironisch bedoeld, zou je kunnen zeggen, ja. Zij dachten, wij kunnen het allemaal zonder Paulus wel, ja, die Paulus, ja. Maar dan tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden, werkende met onze eigen handen, wij worden gescholden en wij zegenen, wij worden vervolgd en wij verdragen, wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. Kijk, dan zie je echt, ja. Je ziet ook, dat is ook allemaal gebeurd, ja. Die zou je nog aan die lijst kunnen toevoegen. Hier is een persoonlijke beschrijving daar ook nog over, ja. Dat wij worden gescholden en zijn reactie, wij zegenen. We worden vervolgd, wij verdragen. Lastering, we zijn als uitvaagsel, ja. En in 2 Korinthe 6 kunnen we ook even, daar heeft hij ook wat over geschreven. Ook in de tweede Korinthebrief, ja. Kijk in vers 4, dus als mensen zeggen, ja. Ja, als jij dus in Christus gelooft en je bent een gelovige en je bent gehoorzaam, dan zal het allemaal geweldig gaan. En dan gaat het allemaal heel goed met je. En dan, God zal alle omstandigheden voor je zo regelen dat het allemaal welvarend is en allemaal goed met je gaat. Het is niet zo. Wij worden van binnen veranderd. Kijk maar, vers 4, 2 Korinthe 6, vers 4. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. Nou, daar zie je ook dus een aantal dingen staan. Het heeft allemaal met vervolgingen en met verdrukkingen en met lijden te maken. Dus een Paulus zegt ook, allen die godzaliglijk zullen leven, willen leven, zullen vervolgd worden. Dus denk niet dat het allemaal... Halleluja, prijs de Heer is. Ja, in de Heer altijd, maar in omstandigheden niet. Omdat wij leven nog in de wereld. Ja, die is een barensnood. Nou, ik ben geen vrouw, maar ik heb 4 geboortes mogen aanschouwen van mijn kinderen. En dat werd erger. En eerst begint het. Ja, wat is er nou te lachen? Ja, het wordt erger en het wordt erger. Erger en erger, ja. En dat is in de wereld waarin wij nu leven. even bij de les blijven. Kom op. 2 Korinthe 11, ja? Dus als je die lijst ziet, ja? Die hele lijst. Dan denk je bij jezelf, oké, het staat daar. Maar er staat toch niks in de Bijbel zonder een bedoeling. He, bijvoorbeeld met die genezing ook. Niet alle genezingen zijn vermeld. Een aantal. Ook met Paulus. En daar zit een leer in. Daar wil God ons iets mee leren, iets mee zeggen. Met dit ook, die hele lijst. Hij is zeer gedetailleerd, ja? Wat ze in Handelingen niet lezen. Dat zegt hij tegen de Korintiërs in verband met die valse leraars. Die roemden in hun vlees. Nou, kijk eens naar de religieuze wereld om je heen. Het is toch allemaal, allemaal eer, macht en geld en aanzien? Kan je dat in deze lijst zien met Paulus? Eer, macht, geld, aanzien. Zie je het? Ik zie het niet staan. Tegenovergesteld is het geval. Ja? En dat zegt hij. Zijn zij dienaars van Christus? Ik ben boven hem. Ja? Zij roemden in hun vlees. Ja? In hun positie, in hun speciale status die zij als Jood in dit geval hadden, die Paulus lastig vielen. Maar goed, dat zien wij nog steeds om ons heen ook natuurlijk, ja. Maar Paulus zegt, nee, laat maar, ik zal ook even onwijs zijn. Laat mij ook even gaan roemen. En dat doet hij in zijn zwakheden. Een ware dienstig van Christus, nu in deze tijd, als hij hem volgt, maar het is eigenlijk altijd al zo geweest. Dan zie je, dan kom je ook in die lijst. En daarom is het opgeschreven. Kijk met mij mee in Handelingen 9 vers 15. Het is begonnen bij de bekering van apostel Paulus. Handelingen 9 vers 15. Kijk, daar staat iets bijzonders. Daar lees je dan wel eens overheen. Maar in Handelingen 9 vers 15 en 16. Dat is Ananias, die wordt gestuurd naar Paulus. En Paulus, let op, die was dus een vervolger. En het was geen lievelingetje. Helemaal niet. Daar waren ze bang voor. De gelovigen van de gemeente, de koninkrijksgemeente. Ze waren bevreesd voor hem. En dan hoor je opeens dat hij gelovig is geworden, ja. Dus dan zegt Ananias natuurlijk ook van, ja, Heer, weet u hoeveel kwaad hij wel niet heeft gedaan aan uw heilige te Jeruzalem, in vers 13. Ja, en in vers 14, hij heeft die macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Dus Ananias zat nou niet zo te springen om naar Paulus te gaan. Die denkt, ja, de groeten. Maar hij was een gelovige, dus wat zie je? De Heer zegt tegen hem, ga heen. Geen twijfel over mogelijk, je moet gaan. Want deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, om mijn naam te dragen. En in vers 16, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Waarom? Om mijn naam. Daar gaat het om. Hij zal moeten lijden om mijn naam. Nou, wiens naam is dat hier? Iedereen denkt wel eens, ja, God, maar het gaat om de Heer Jezus. Want het is de Heer Jezus die is verschenen aan Ananias. Want kijk, als je het even doorleest, dan zie je, daarvoor lees je dat niet. Maar hier zie je het staan, wat zegt Ananias zelf, in vers 17. Ananias ging heen en kwam in het huis en de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. En dan zegt hij wie? Kijk. Namelijk Jezus, die verschenen is. Dus diezelfde Christus die aan de Heer aan Paulus verscheen, is Ananias verschenen. En die Heer Jezus zegt, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Ja? En dan vooral in verband met wat de Heer Jezus Christus aan hem gaat openbaren. Daarom zegt hij ook, ik zal hem tonen. Ja, hij gaat aan Paulus een heleboel dingen gaat hij vertellen. En waar Paulus nog nooit van gehoord had, want hij was een fariseer. Wat wij net allemaal zagen, ja, het is nu weg, maar over het koninkrijk en alles. Nou, dat wist Paulus allemaal uit zijn hoofd. Die kende de Bijbel, dat weet ik zeker, van A tot Z. Hij was een fariseer, de crème de la crème. En nu hoort hij iets waar hij nog nooit van gehoord heeft. En de Heer Jezus zegt, op mijn naam, ik ga het hem tonen, zal hij gaan lijden. Nou, is dat dan zo, ja... Oké, dan gaan we maar... Ik heb hem... Hè?
Je zei één dingetje. Je zei net dat hij aan Ananias is verschenen. Sorry. Maar hij is toch alleen dan...
Ja, Paulus. Ja, oh sorry. Nee, is goed dat je het zegt.
Ja. Staat er ook, ja. Dat hij gezond is.
Ja, oh, zij is verschenen? Ja, oh, sorry. Nee, dat klopt niet.
Dus hij is verschenen.
Ja. Maar ik ben blij dat je het zegt. Nee, de Heer Jezus heeft hem gezonden. Maar in die tekst blijkt duidelijk dat Christus aan Ananias is schenen, ja? Of dat hij aan hem heeft geopenbaard, ik zeg het ook weer niet goed. Hij heeft gesproken tot Ananias, maar Ananias heeft hem niet gezien. Want dat kunnen we volgens mij daarvoor, kijk in vers 12 ook zien. Hij heeft in een gezicht gezien. Want er is er maar, het is heel goed dat je dat zegt. Want in de vorige studie heb ik nog gezegd, er is er maar één die de Heer Jezus is heerlijk te verschijnen. Nu zeg ik eigenlijk twee, Ananias. Maar dat is niet zo. Alleen de Heer Jezus. Maar het gaat wel om die naam. Ja? Nou, kijk met mij in Handelingen 26 vers 9. Verderop is dat. Dat is, daar zien we hoe Paulus, ook hoe hij toen met die naam van Jezus omging. Wat zien we daar staan? Dat is de reden voor Agrippa. En dan zegt hij tegen hem, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele partijdige, wederpartijdige dingen moest doen. Dus Paulus dacht echt God te dienen door de volgelingen van Jezus kapot te maken, te vervolgen. Dat deed hij voor God. Hij dacht, ik denk, ja, dat is wat God wil. Ja, maar de Heer Jezus zei, wie mij haat, haat ook de Vader. Ja. Dus dat zie je, dat was toen. Maar kijk nou als je naar Handelingen 21 vers 13 gaat. Over de naam van Jezus. Dan zie je nu zijn houding als hij gelovig geworden is over de naam van Jezus. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij? Want hij ging naar Jeruzalem en hij wist, hij zou daar gevangen genomen worden. En hij zou daar verdrukkingen krijgen. Dat had de Heilige Geest hem al getoond. En ze willen hem tegenhouden. Maar Paulus zegt, nee, wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem. Kijk, voor de naam des Heeren Jezus. Dat was de instelling van Paulus. Ja? Al moet het mijn leven kosten voor de naam van de Heer Jezus, dan ga ik. En nee, hij is ook gegaan. Oké, maar is nou hier Paulus geroepen door God en die gaat hem dus een hele berg verdrukkingen geven. Dan zal hij lijden voor mijn naam en dan ben je pas mijn dienstknecht. Nee, het heeft alles te maken met hetgeen wat aan hem geopenbaard wordt. Ja, aan Paulus hier. Aan hem wordt het een en ander verteld. Kijk met mij mee in Efeze 3 vers 2. Ja, aan Paulus wordt namelijk iets gegeven. Ja. Het is uniek, hè? Het is een unieke gebeurtenis. Waarom is deze gebeurtenis dat Paulus geroepen wordt door de Heer Jezus, waarom is dat nou zo'n bijzondere gebeurtenis? Hoe heeft God nou in het verleden, voordat Paulus geroepen werd, zijn wil geopenbaard? Nou, nooit aan vijanden. Daarom is het zo uniek. Paulus was een hater Gods. Hij vervolgde Christus en zijn gemeente. Hij was de voornaamste der zonden. Hij was het hoofd van de vervolging tegen de Messias. Tegen de Here en zijn gezalfde. En aan die persoon gaat God zijn programma, de bedeende genade, gaat hij aan hem de verantwoordelijkheid, gaat hij aan hem toevertrouwen. Aan een vijand. Het is nog nooit verteld in de geschiedenis, in de Bijbel, dat God gehandeld heeft. Nog nooit. Daarom is het zo bijzonder. Hij heeft nog nooit een vijand aangesteld en aan hem een bedeling gegeven. Ja, plus de hele inhoud die wij hebben in zijn brieven. Nou goed, en daarom is hij verschenen aan Paulus op de weg naar Damascus. Daarom is hij een uitverkoren vat, want het heeft alles te maken. Het is onmogelijk dat zo'n persoon nog gered wordt. En die heeft God gered. Met andere woorden, iedereen kan gered worden. Hij is het voorbeeld van Gods genade en Gods langmoedigheid. Dus aan Efeze 3 vers 2, aan die persoon zie je, en ook om deze oorzaak, vers 1, ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor wie? Voor ons, voor u die heidenen zijt. Indien mij gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen, voor u, heidenen. Niet dat het heel uniek is. Daarom is het uniek. God heeft altijd gehandeld op basis met het volk Israël. Ja? En altijd met gaf hij een opdracht. Of hij sprak tot hun. Ja? Dat ze voor hem wat moesten doen. Dat was altijd aan gelovigen. En nu verschijnt hij aan zijn allergrootste tegenstander. Ja? En geeft hem de bedeende genade voor de heidenen. En daarom is Paulus ook niet in Israël geroepen. Hè? Dat is over nagedacht, hè. Maar het is buiten de grenzen van Israël. God handelde altijd binnen de grenzen van Israël. Zie je, daar zie je de verandering al. Dan verschijnt hij aan Paulus op weg naar Damascus. Hij had ook eerder kunnen. Nee, het was op weg naar Damascus. En Damascus, een stad die sowieso altijd al in een vijandschap met Israël was. Maar goed. Kijk in Handelingen 26 vers 16. Handelingen 26 vers 16. Dat heeft dus alles. Lijden moet om mijn naam. Met de bediening. En de boodschap te maken. Handelingen 26 vers 16. Ja, dus de unieke gebeurtenis dat hij Paulus roept, kijk, maar richt u op, dat is tijdens de bekering van Paulus gezegd, op weg naar Damascus. Hij ligt op de grond, richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen. Zie je, dat is het woordje, het werkwoord verschenen, dat is de verschijning van de Heer Jezus aan Paulus. Om u te stellen, zie je, dus wanneer wordt Paulus gesteld tot een dienaar en getuigenis der dingen die gij gezien hebt en welke ik u nog zal verschijnen. Een belangrijk punt is dit hoor. Dus op het moment dat de Heer Jezus Christus aan Paulus verscheen, op dat moment is hij gesteld tot een apostel van de heidenen met het evangelie wat erbij hoort. Ik zeg dat bewust, omdat er zijn leerlingen die zeggen, Paulus heeft in het begin ook als wat Petrus verkondigd, totdat aan het einde, pas na de boek Handelingen, zien wij de brieven, die brieven zijn voor het lichaam van Christus. Nee, op dat moment is hij gesteld tot een dienaar en getuige der dingen bij die gij gezien hebt en welke ik u nog zal verschijnen. Na zijn bekering is de Heer Jezus nog een aantal keren aan Paulus verschenen, de verschijning, verlossen u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zend. Zie je het? Ik zend je nu tot de heidenen. Nou, dat is de bediening van de apostel Paulus. En vanaf dat moment is er van alles veranderd. Want aan hem is iets verkondigd. Kijk, om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, omdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. De heiden krijgt een erfdeel onder de geheiligden. Dat is de verborgenheid. Dat lezen we hier al. Ja, in Efeze 3, vers 6 zegt hij, wij zijn mede-erfgenamen, ja? Wij zijn mede-deelgenoten in zijn belofte. En die zie je het ook staan. Een erfdeel onder de heiligheid. En hoe krijg je dat? Vergeving der zonde. Door het geloof in mij. Gewoon door het geloof in mij. Punt, meer niet. Dus niet laat je dopen. Hier wordt tijdens de bekering al gezegd. Dat als je gelooft in Christus. In zijn naam. Ja? En wat hij gedaan heeft. Dan ben je gered. Heb je vergeven van zonde. Zo is het altijd, zo is het gewoon geweest in de boodschap van Paulus. Altijd. Je ziet hier, hij wordt dus naar de heidenen gestuurd door het geloof in hem. In Christus die aan Paulus verschijnt, krijgt zijn vergeving van zonde. Nou, kijk dan meteen 1 Korinthe 1 vers 17. En dat is gewoon een unieke gebeurtenis, ja. Israël is gevallen met steniging van Stefanus. En dan komt Paulus. En die krijgt, ja, we hebben het net gelezen, door het geloof in mij. En hij de boodschap die Paulus verkondigt, ja, ja, dat zegt iets, ja. Dat zegt iets namelijk over de tegenstander, Satan. Want kijk, in vers 1 Korinthe 1 vers 17, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Nou, als je dit nou linkt met wat we net lazen, wat zei hij? Door het geloof in mij. Hij heeft al even gedoopt, maar we weten dat heeft met de vermindering van het volk Israël te maken. Gaan we nu niet verder op in, maar hij is gezonden om het evangelie te verkondigen. Dat hebben we net gelezen. Naar de heidenen naartoe. Uit de macht van de Satan. Vergeving van zonde en erfdeel onder de heiligen. Hoe? Door het geloof in mij. En dat is de prediking van het kruis. Ja? Kijk, om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Het zegt hier iets over de tegenstand. Het kruis van Christus, ja, dat is in de ogen van de wereld wel dwaasheid, de prediking van het kruis, maar voor ons is het een kracht. Is er iemand die hier zegt van, nou dat kruis, dat, wat een verhaal zeg, geloof je het zelf? Iemand die aan een kruis hangt, en dat is dan de redder, Voor een Jood toch helemaal, want dan een kruis ben je een vervloekte. Maar ja, hij is een vloek voor ons geworden. Het is een beetje een belachelijk verhaal. En al dat bloed, wat is dat voor onzin? Dat is zoals de wereld kijkt, ja? Maar dat is de wereld met hun eigen wijsheid. Maar Gods wijsheid, dit is de wijsheid van God. En dat is onze redding en tegelijkertijd ook onze, de kracht van God om zalig te worden. Ja? En dat is in geen mensenhoofd ooit opgekomen, die gedachte, ja? Dat de mens op die manier redding kon krijgen. Nou, kijk in 1 Korinthe 3 vers. Kijk, je zou kunnen zeggen, de menselijke, wat is de wijsheid van de mens in deze wereld? Door wie is die geïnspireerd? Door Satan. En zo proberen ze de mensen in hun eigen wijsheid, deze wereld, rechtvaardigheid te brengen. Nou, we weten, elk jaar, het wordt nooit beter. Het komt er gewoon niet. Dus de mensen in hun eigen wijsheid, met al hun mooie bedenksels en verhalen, ja, in hun eigen wijsheid, die door Satan geïnspireerd heeft, die er is, die wijsheid van de mensen heeft Gods wijsheid aan het kruis geslagen. Want dat was de wijsheid van God. Christus is namelijk, wat staat hier toch ook in 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En die heeft de menselijke wijsheid aan het kruis geslagen. En ze dachten de overwinning te hebben. Maar wat is Gods wijsheid? 1 Korinthe 3 vers 6... Ja, vers 19. Want de wijsheid deze wereld, en die is geïnspireerd door Satan, is dwaasheid bij God. Let op, altijd al de verhalen met intellectuelen en gestudeerd en noem het al, klinkt al misschien wel heel mooi en kan dat je denkt, oh, ik wou dat ik het zo kon formuleren. Het lijkt allemaal heel wijs, maar het is dwaasheid bij God. Als het uit je eigen brein komt, is het altijd in vijandschap met God. Hoe mooi het ook klinkt. De wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Hij vangt de wijzen in hun ja, slimheid of valsheid, boosaardigheid, sluwheid. Allemaal andere woorden voor arglistig. Want dat is de mens. En zij dachten er vanaf te zijn toen ze hem aan het kruis geslagen hebben. Ja? Toch is het dood, daar zijn we vanaf. Ja? Dat is gebeurd. Die zijn we kwijt, ja? Maar dat is nou precies de wijsheid van God. Ja? Want hij heeft al die tijd heeft hij gezwegen. Heb je al die tijd gezwegen? Kijk, 1 Korinthe 2, zien we het staan, vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Ja, Korintiërs, jullie zijn wel volmaakt, maar jullie zijn nog wel vleeselijk, hoor. Dus de brief aan Efeze, die is niet voor niks. Is later de brief aan Efeze gekomen, heeft hij aan hun niet verteld. Maar dat is voor hun nog veel te veel vaste spijs. Zij moeten nog de melk hebben. Zij moeten nog bij het kruis blijven. Maar kijk, wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Doch een wijsheid niet deze wereld. Zie je het? Nog der overste der wereld. Die te niet worden. Wie is de overste der wereld? Satan. Wij spreken de wijsheid Gods. Kijk. Bestaande in verborgenheid. Die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft. Tot heerlijkheid van ons. Wie is dat van ons? Nou, 1 Korinthe 1 vers 1 of 2 spreekt over het lichaam van Christus. Over die wijsheid spreken we. Een wijsheid die verborgen was, al die tijd. Vanaf hier, hier heb je Adam, de schepping. Heeft hij al die tijd, tot Paulus kwam, verborgen gehouden. Niemand heeft het geweten. Dus ook de oversten der wereld hebben het niet geweten. En ze dachten in hun wijsheid, door Christus aan het kruis te slaan, dat ze gewonnen hadden. Maar het was nou precies de bedoeling. Zo vat hij de hoe zegt hij dat ook weer? Lees nog even. De wijze in hun arglistigheid. Ja, ja je ziet ook in 1 Korinthe 1 vers 19, het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Nou, dat is gebeurd met het kruis. Maar daarom, moet je hier aan staan te kijken, dat als wij nu met de wijsheid Gods komen, dat de wereld dat ziet niet als als wijsheid. Daarom hè, heb je ook vrijmoedigheid nodig om dit te verkondigen. Omdat zij zien het als dwaas. En als je iets dwaas vindt, hoe reageert de mens dan? Gaan ze je uitlachen, bespotten. Maar dat is een bedekte vorm van het ontkennen van schuld. spottenij. Ja, spotten. Ja. Dus ja, de oplossing was voor de wereld is het kruis. Dat is de wijsheid van God. En die hebben ze aan het kruis geslagen. De mens hun eigen wijsheid denkt, wij kunnen zonder dat kruis het hier wel oplossen. Maar de oplossing van deze wereld, ja, het is niet de schuldencrisis die wij zien. Ja, wel een schuldencrisis, maar niet de financiële schuldencrisis, maar de zondecrisis. De schuld. Iedereen heeft een schuld in deze wereld. En dat is het probleem. En dat probleem heeft God aan het kruis voor eens en voor altijd opgelost. Iemand die gered wordt, hij gelooft Christus dat hij stierf van zijn zonde. Op dat moment komt hij in hem wonen. Op dat moment, wat gebeurt er dan? Wordt hij rechtvaardig verklaard. Dat betekent, je bent rechtvaardig vanaf dat moment. En het hele schuldprobleem ben je in één klap ben je vanaf. Nou, en dat is de wijsheid. Dat is de prediking van het kruis. En kijk, ik lees het vers nog niet, welke vers 8. Tot heerlijkheid van ons, zie je, eer de wereld was. Dus voordat de wereld geschapen werd, had God dit verborgen gehouden. De kruisiging ook. Maar wat voor ons is, de bedeling der genade, dat heeft hij pas aan Paulus geopenbaard. En sinds Paulus bekeerd is, ja, dan krijgt hij te maken met het lijden om mijn naam. Met de verkondiging van dit evangelie. Welke niemand van de overste de wereld gekend heeft. Deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En in vers 7 aan het eind zie je, welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En de Heere der Heerlijkheid voor ons, ja, die hebben ze gekruisigd. En ze dachten dat ze gevonden hadden. Dus daarom heeft hij het verborgen gehouden. Want als hij dat niet gedaan had, hier al, dan was dit kruis nooit gebeurd. Ja? Nou, kijk bij mij in Colossense 2 vers 14 en 15. Ja, dat is de wijsheid van de mensen. De wijsheid, als je wil weten wat is nou de wijsheid van de mensen in deze wereld, wat doen ze nou met de wijsheid van God? Nou, kijk naar het kruis. Dat doet de wijsheid, de filosofie, en noem het allemaal maar op, van deze wereld, van deze mensen. Dat doen ze met de wijsheid van God. Die slaan ze aan het kruis. En dat is de oplossing van de wereld juist. Nou, Colossense 2 vers 14. Ja, 14 en 15. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerlei wijze ons tegen was. En heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebben. De overheden en machten, ja, wat hebben die? Die hebben wapens. Die hebben macht. En die heeft hij totaal ontwapend. Aan het kruis. Kijk nou, en wat is dan het gevolg? Dat kruis, ja, hij heeft die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Ja, dat kruis, de verkondiging van het kruis, het woord des kruises, is constant, als wij dat bekend maken, maken het aan de overheden de machten bekend, als ze het zo rond vertellen, maar constant in het openbaar. Het kruis is een openlijke vernedering van Satan. Want als hij niet geweten had, dus hij heeft zijn eigen doodsvonnis heeft hij getekend. Het is zijn eigen vernietiging. Hij dacht dat hij gewonnen had. En dat is de wijsheid van God. Want Satan dacht, wie kan mij wat wijs maken? Ja? Ik weet alles al. Ik ben de hoogste schepsel van de engelen. Ja? En ik weet alles. Maar hij kan niet in Gods hart kijken. Maar God kan wel in zijn hart kijken. Ja? En daarom heeft hij hem er ook uitgehoord. Ja? Want hij zei in zijn hart, ik zal. In zijn hart zei hij dat, niet hardop. Maar God die kijkt in het hart en toen is hij eruit gehoord. Ja? En God heeft toen in al die tijd, heeft hij in zijn hart dit plan verborgen gehouden. Zo zie je, Satan is God niet. Ja? Hij is een schepsel. En daarom heeft hij het verborgen kunnen houden. Ja, en nu wordt dus wordt openbaar gemaakt met deze prediking. Ja. Dat het kruis is de overwinning. Hij heeft door het zelf, ja. Door dat kruis heeft hij over hen getriomfeerd. Dus toen Christus zei, het is volbracht. Ja, dat was een triomfkreet. Het is volbracht. Ja, vader. Hij zei inmiddels vader. Satan had verloren. En wij heidenen, ja? Ja, wij zijn op twee manieren dood eigenlijk waren we voor die tijd. Voordat Paulus kwam. Ja, wat was de heiden dan helemaal? Hij was een hond. In de bedeling in Gods plan. Ja, ging om Israël. En dan pas de heiden. Tegen Paulus. En daarom zie je. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat heeft met de boodschap te maken die aan Paulus geopenbaard is. Want niet één heeft dat verteld. Petrus niet. Die kwam niet met dit wat wij nu lezen. Het is Paulus die dat verkondigt. En daarom komt Satan in opstand. Kijk, als wij naar gaan naar Galaten 1 vers 6. Ik wil die ergernis niet. Ik wil er vanaf. Want ook helaas, voor leden van het lichaam van Christus, is het soms te veel. Dat kruis alleen. Nou. Dat gaat nog wel wat. Ja. Nou, allemaal even kijken. Nou. Maar in ieder geval. Dus wat doen we dan als hij zegt, als ik nog de besnijdenis predik, dan is de ergernis van het kruis weg. Dus als ik naar een ander evangelie ga, is de ergernis weg. Snap je? De Satan zit, ja, die zit erachter. We hebben de strijd tegen de macht en de overheden. Dus ja, nou, bij de gelaten is het aardig gelukt. Want het gaat door verleidende geesten. Ja, ik ga nou door. Kijk in Galaten 1 vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Oké, dus naar een andere evangelie. En dan is de aanstoot, de ergernis, is weg. Helaas, voor gelovigen zien we het ook. Ja? Als je zegt, alleen door genade. Ik heb vergeven mijn zonde voor mijn hele leven. Hè? Nee, maar je moet toch ook... Nee, al mijn zonden zijn vergeven. En dan kan je met iemand spreken en leg je het uit. En dan zegt hij, ja, inderdaad zeg. Maar dan durf je er dan ook echt op te vertrouwen, ja? Ja, dat betekent dat je zegt, kruis heeft echt alles voor mij gedaan. Dus Satan zet alles op alles. Ja, en die probeert het evangelie dus gewoon te veranderen. En het is heel simpel. Ga maar over Jezus praten, maar breng ze aan een andere evangelie. Naar een andere Jezus. Ja, en dan zeg je, ja, oh, hij werd ook gedoopt. Ja, ik moet ook gedoopt worden. Al dat soort dingen. En dan is de ergernis is weg. Nou, zie je, dus als we spreken over... ga mee naar Romeinen 8 vers 36. Romeinen 8 vers 36. Natuurlijk wel nieuwsgierig, nou, toch? Oh, ik weet het, ik vond het. Landing Romeinen 8 vers 36. Vers 35 ook. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Wat staat hier? Om uwentwil. Wat is dat? Om zijn naams wil worden wij de ganse dag gedood, zijn wij geacht als schapen der slachting. Nou, en dat is wat Paulus meemaakt. Dus ja, als je afvraagt in 2 Korinthe 11, ja, dan zien wij, en de volgende keer ga ik verder spreken over nog twee oorzaken, maar waarom lijkt Paulus, als je dit hele lijst leest, ja, heeft het te maken met het evangelie wat aan hem verkondigd wordt. En dat brengt lijden met zich mee, omdat Satan komt in opstand tegen dit evangelie, want het maakt zijn nederlaag constant bekend. Als wij het ook zuiver verkondigen. Dus dan weet je, als je denkt, hé, hoe krijg ik nou toch wel die tegenstand, of waarom, dan weet je waardoor het komt. Dan had Paulus mee te maken. Daarom zie je ook de hele lijst hier, wat hij allemaal meemaakte. Maar goed, dat zullen wij ook meemaken. Ja? En daarom wordt Paulus Vervolgd omdat het gaat om de naam van Christus. En die heeft aan hem dat evangelie geopenbaard. En Satan vindt dat niet leuk. Ja? Dus ja, en de volgende keer gaan we zien dat... gaan we nog een aantal dingen hierover zien en wil ik nu eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u voor alles wat u voor ons gedaan hebt aan het kruis. Heer, we zien die, ja, dat Paulus, ja, u hebt getoond hoeveel hij moet lijden om uw naam, Heer. En dat heeft alles te maken, Heer, met de boodschap die hij verkondigt. Heer, in feite, als wij dat verkondigen, dan zijn we in de aanval, Heer. Omdat Satan, die vindt dat niet leuk om te horen. Die zal alles op alles zeggen, zetten om dat tegen te houden, Heer. Wilt u ons sterk ook met uw woord, Vader, zodat wij, net zoals Paulus ook, wat hij meegemaakt heeft in die verdrukkingen, maar toch aan het eind heeft gezegd, ik heb het geloof behouden. Dat wij ook dat zullen zeggen, Vader, en ook voor deze boodschap willen blijven staan in de kracht van uw Heer. Dat vraag ik van ieder van ons, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar. En Maarten die collecteert gelijk... En wie een lied heeft, die mag het zeggen. Lied nummer. Hè?
Nee.
Lied 12. Ja. Lied nummer 12.
Wonderbare genade van de Heer. Wonderbare genade, ik ben gered. Met hem gestorven, begraven, opgestaan. Mijn zoonschap verkregen en eeuwig voor bestaan. Wonderbare genade van de Heer. Door geloof alleen en niets meer, door het geloof in zijn volbrachte werk. Hierin mag ik roemen, hierin sta ik sterk, wonderbaar genade van de Heer. Kan hem hiervoor danken keer op keer, voor zijn liefde wondergroot. Hij redde mij voor eeuwig uit de dood.
Amen. Nou, wordt allemaal gesterkt in de genade ook deze week weer. En aanstaande zondag wordt het hier weer druk. En we hebben ook een aantal nieuwe mensen die komen. Dus we zien er echt naar uit naar die dag. En nou goed, en dan zullen we alweer gaan genieten van een heerlijke dag. En aanstaande woensdag hebben we natuurlijk ook weer... Ja, ik zeg ook weer nog peltop, maar dat is het natuurlijk niet. Maar we hebben natuurlijk weer Bijbelstudie ook online. En ja, tot die tijd, of dat we elkaar nog zien, of dat we elkaar nog horen of spreken. In ieder geval, zou ik zeggen, allemaal hele goede week toegewend in de Heer. En dan zou ik Maarten willen vragen om het einde van je gebed.
Vader in de hemel, ik wil u danken. Danken voor deze dag, Vader. Dank ook dat we weer onder uw woord mochten zitten, Vader. Alleen mochten worden uit uw woord. Vader, en dank ook ja, dat u uw woord ons verkwikt en versterkt. In de inwendige mens, Vader. En dat we ook uw woord gaan overdenken, Vader. Zodat het ook in ons gaat werken, Vader. Wij die geloven, Vader. Ja, Vader, dank voor uw grote liefde en genade, Vader, waarmee u ons heeft lief gehad. Dat Christus voor ons een vloek geworden is, Vader, en zijn bloed gevloeid heeft, kruis van Golgotha. Dat we ja, enkel alleen maar kunnen roemen in de kruis, Vader, want dat heeft ons gered, Vader. En we zijn kinderen van u geworden. We zijn verzegeld met uw geest, Vader. En we hebben alle zegeningen ontvangen, Vader. We zijn volmaakt in hem. En ik dank u ervoor. En ik dank u ook, Vader, dat we ja, deze boodschap, deze genade boodschap, ook andere mensen bekend mogen maken, Vader. Zodat ze ook ja, geraakt kunnen worden. Vader, en, ja, ik bid ook dat we gesterkt worden deze week in de genade, Vader, die ons onderwijs aanleert. Ik dank u daarvoor, in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.
Amen. Oké, nou, allemaal tot de volgende keer. En voor degenen die thuis zijn, er was een onderbreking, kreeg ik net, kan je niet. En anders kun je het altijd nog achteraf bekijken. Maar dat gaat met hobbels en stoten, maar we komen er wel. Dus allemaal tot de volgende keer.